We reden hier vanmorgen naartoe en toen zeiden we, het lijkt wel als wij naar Tiel rijden dat het dan altijd mooi weer is. En ik heb niet precies geteld, maar ik denk dat we misschien wel 10 keer inmiddels hier geweest zijn. En het is inderdaad, elke keer schijnt het zonnetje. En of het nou april is of november of ergens, maakt niet uit, het zonnetje schijnt. Ik dacht, nou dank u wel Heer. U moet toch wel heel erg blij zijn met deze gemeente. Ja. Nee, alle gekheid op een stokje. Maar fijn om hier weer te zijn. Het is mannenweekend, hoor ik dus net. Wat geweldig. En wat dan typisch, dat God mij een preek op het hart legt over een vrouw. Dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. En ik zie toch nog wel allemaal mannen hier zitten. Ik weet niet hoe ik dat nu. Ik weet niet hoe ik dat nu op moet vatten, maar. Ik wil graag. Ik wil toch nog even stil zijn, als u dat goed vindt. Heer, ik dank u wel dat u juist in het contact met mensen laat zien wie u bent. Heer Jezus, u bent de leeuw van Juda. En als u brult, siddert het rijk van de duisternis. En u bent het lam op de troon. Voor ons geslacht. En u zit aan de rechterhand van God de Vader en daar bidt u en pleit u voor ons. Dank u wel, Heer Jezus. U hebt ons lief. Heer, we hebben er ook van gezongen vanmorgen. Dank u wel, Heer, dat wij stil mogen zijn in u. En dat we op u mogen vertrouwen en dat we niet zullen wankelen. Heer, u bent de vredevorst. U bent een vaste geest en u wilt die ook aan ons geven. Heren, dank u wel. En daar mogen wij in rusten en dan zullen we niet wankelen. Dank u wel, Heer. Heer, ik geloof dat u dat ook wilt zeggen. Ik ben de leeuw van Juda en ik brul en de boze siddert. Maar ik ben het lam op de troon en het offer is volbracht. En ik bid en ik pleit. En ik zit aan de rechterhand van God de Vader. En ik bid voor jullie. Heren, dank u wel. En wij mogen van u vragen om een vaste geest. Zoals het ook staat in uw woord, in de psalmen. Dat willen we ook doen, Heer. Dank u wel daarvoor. En dat we rust mogen vinden in u. Dank u wel, Jezus. Ook deze morgen, Heer, willen we rust vinden in u. Ook door uw woord heen. Dank u wel. Ik wil graag met u lezen Marcus. Marcus hoofdstuk 14. En dan is het gedeelte vers 1 tot 11. Marcus hoofdstuk 14, vers 1 tot 11. En daar staat in de NBG-vertaling, nu was het na 2 dagen Pascha en het feest der ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem door een list in handen zouden krijgen en doden. Want ze zeiden, niet op het feest, opdat er geen opschudding komen onder het volk. Ik spring nu even door naar vers 10. En Judas Iscariot, die een van de 12 was, ging heen naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat hoorden, en die zei, dat zijn dan die overpriesters, verblijden zij zich en beloofden hem geld te geven. Dus de overpriesters beloofden Judas geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bij een goede gelegenheid kon overleveren. Dus vanaf dat moment gaat Judas op pad en hij zoekt een beetje een geschikt moment waarop hij Jezus kan verraden en kan overleveren aan de, in dit geval genoemd, de overpriester. Nu ga ik even terug naar vers 3. Want dat is het gedeelte wat ik er specifiek uit wil halen vanmorgen. Vanaf vers 3. En toen hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam, terwijl hij aan tafel aanlag, een vrouw met een albasten kruik vol echte, kostbare nardusmirre. En zij brak de albasten kruik en goot de mirre over zijn hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander. Waartoe dient die verkwisting der mirre? Want deze mirre had voor meer dan 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zeide, laat haar begaan. Waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u. En gij kunt hun wel doen wanneer gij maar wilt. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Zij heeft gedaan wat ze kon. Van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Wat een bijzonder stuk. We zien hier dat de strategie voor het verraad, die wordt bepaald. Die wordt in wezen overeengekomen. Er zijn mensen met geld en er is iemand die gek is op geld en die vinden elkaar en ze bepalen de strategie over hoe kunnen we Jezus verraden. En in dat geheel, in die dreiging, in die, ja, wat daar ook misschien wel of misschien, wat daar ook in die hemelse gewesten plaatsvond, is daar die ontmoeting met die vrouw. Is daar Jezus en is daar een vrouw. Een heel bijzonder verhaal. Altijd als ik dit gedeelte lees, of als ik het vroeger las, werd ik er altijd een beetje onrustig van. Ik vond het soms wat een vreemd verhaal. Ik begreep het ook soms niet. Stel je ook voor, probeer je de situatie daar voor te stellen. Daar is een maaltijd. Ze liggen met elkaar aan, hè, dat staat er. Aanliggen. Hij lag aan tafel aan, vers 3. En dan komt er ineens een vrouw binnen. Ik probeer me dat dan ook een beetje voor te stellen. Ze zitten daar, ze liggen aan tafel, ze zitten te eten. En dan komt er ineens een vrouw binnen. Met een flesje of een fles. Het is in ieder geval verschrikkelijk duur. Men spreekt hier over 300. Even kijken, hoe noemden ze die dingen? Schellingen. 300 schellingen, daar had het voor gekocht kunnen worden. Verkocht kunnen worden. En dat was natuurlijk Judas die dat had bedacht. Als we in Johannes 12 lezen, dan komen we in ditzelfde verhaal tegen. En dan zien we dat degene die spreekt en die dat ook uit, is Judas. Nou, we weten van Judas, die ging over het geld. Dat was de penningmeester, zullen we maar zeggen. En in Johannes 12 zien we dat hij bij zichzelf dacht, ja, dat is mooi. Dat geld had ik net zo goed in mijn zak kunnen steken. En nu wordt het als het ware over het hoofd van Jezus wordt het uitgegoten. Wat een verkwisting. En dat gebeurt midden in die maaltijd. Ze zitten daar met elkaar, ze zitten te eten. En die vrouw komt binnen, het staat er niet, maar misschien waren het wel allemaal mannen bij elkaar, hè? De mannen die nu op weekend zijn. Stel je voor, dames, ze zijn bij elkaar en iemand van jullie loopt daar naar binnen met een albasten kruikje, met kostbare mirre, en je begint dat ineens over het hoofd van iemand uit te gieten. Nou, er ontstaat wel wat reuring, denk ik, bij de mannenbroeders, want dat snappen wij niet. Wij zitten namelijk niet zo in elkaar dat wij makkelijk om kunnen gaan met dingen die ineens anders gaan. Dat past niet binnen onze mannelijke structuren. En dan ging dat, hè. Ze komt binnen. Ze giet dat over zijn huis, over zijn hoofd. En dan op een of andere manier, ik vond dat altijd, ja, een lastig gedeelte. Ik had dan ook maar zoiets van, nou, snel eroverheen lezen. Ik kan het niet zo goed plaatsen. Laten we doorlezen. En dat past ook wel een beetje bij het Marcus-evangelie. Veel actie, veel doen, veel wonderen, veel tekenen. Huppakee, door. Beweging zit erin. Marcus kent heel veel beweging. En dan ineens dit verhaal, wat eigenlijk heel verstillend werkt. Je voelt als het ware iets neerdalen, waardoor iedereen denkt, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt hier? En we proberen te vatten, we proberen te snappen. En natuurlijk zeggen mensen dan van, ja, maar wat gebeurt hier nou? Dat mens is eigenlijk niet goed bij haar hoofd. Ze had het veel beter kunnen verkopen. En, zeggen we dan, heel vroom, want daar kun je heel veel armen mee helpen. Nou, dat is op zich ook zo. En we weten, maar dan hebben we dat Johannes-evangelie erbij nodig. We weten dat dat ging om Judas. En we weten dat hij daar een achterdeurtje bij had. Zo staat het er ook beschreven. Dus eigenlijk was het argument een vals argument. Het ging helemaal niet om die armen. Maar goed, stel je voor, dan nog. Het gebeurt. Een rare situatie. Raar ook voor mij. Ik vond dat soms vreemd. Sowieso het zalven met olie. Ja, we bekennen het begrip. We kennen het begrip. We zalven onze zieken met olie. We kennen het uit het Oude Testament. Het zalven met olie. En daar heb je dan toch altijd wat een beeld bij. Een klein flesje of zo. En je doet een heel klein beetje in de palm van je hand. Of tussen je duim en wijsvinger. En dan wordt iemand gezalfd. Heel voorzichtig. Beetje soms op het voorhoofd. Het is maar net wat we gewend zijn en waar we dat dan doen. En nou ja, dat kunnen we ons wel een beetje voorstellen. Maar hier komt iemand met een pot olie, om het even zo te zeggen. En die giet het gewoon over zijn hoofd uit. Dat is salve. Dat is wat hier gebeurt. Ze giet het volledig over zijn hoofd. En dan krijg je dat gesprek over die verkwisting. En we kunnen ongeveer, zegt men, ik weet het niet precies. Maar we kunnen er gerust van uitgegaan zijn. We kunnen er nu gerust van uitgaan dat het ging om een bedrag wat minstens 10.000 euro was. Het is ongeveer tussen een half en een heel jaar salaris van iemand uit die tijd. 10.000 euro, hop, flats. Nou, probeer je dat dan eens voor te stellen. Dat gebeurt er. En Jezus zegt, en dat zien we dan vooral in vers 26, daar zegt Jezus, daar spreekt hij, dat gaat over hetzelfde verhaal, en dan is er ook dat gesprek, en dan zegt hij, die olie die is als het ware over mijn lichaam uitgegoten. En in Johannes 12, we kennen het, daar wordt gesproken over zijn voeten. Dus we kunnen ervan uitgaan dat er genoeg olie was om van alles te zalven. Van hoofd, lichaam tot voeten. En die mevrouw, die droogt zijn voeten met haar haren. Dat kunnen we zien in Johannes 12. Wat een ongemakkelijk verhaal. Ik vond dat altijd een ongemakkelijk verhaal. Vooral die beschrijving daarbij. En dat dat dan zo ver gaat. En dat die dame zichzelf voorover buigt. En dan zijn voeten droogt met die haren. Ongemakkelijk. En dan las ik altijd liever maar door. Maar ja. Dan zegt Jezus in vers 6, laat haar begaan. Waarom valt gij haar lastig? Ze heeft een goede daad aan mij gericht. Marcus 14, vers 6. En daar zit mogelijk ook misschien wel de onrust. Of het onbegrip, of misschien wel mijn ongemakkelijkheid. Het goede verrichten aan Jezus, of voor Jezus. Of misschien zelfs wel wat we mogen doen door Jezus of met Jezus, drukt ons altijd uit de dingetjes die ik gewoon vind, die ik gewend ben. Als Jezus gaat werken, of er gebeurt iets rondom hem, er vindt iets plaats, dan wordt het anders, dan wordt het apart. En misschien in mijn ogen, in onze ogen, wordt het wel vreemd. En dan wordt het hier ook nog in gang gezet door een vrouw. En een vrouw in die tijd had toch een bepaalde positie. Ook binnen de maatschappij, maar ook binnen de gemeenschap. Het was toch iets minder. En juist zij komt binnen met al dat geld en verkwist het in de ogen van de omstanders. En dan zegt Jezus, laat haar begaan, ze heeft een goede daad aan mij verricht. En dat woordje goed blijft haken, want ik vind het vreemd. Ik denk, dan moet dat nou zo? Kun je dat inderdaad niet anders doen? Zijn er geen andere manieren? Kun je niet misschien beter dat geld dan maar gebruiken voor de armen? Ik vind het een beetje vreemd. Wat een verkwisting. 10.000 euro. Dat kan toch anders, zouden wij zeggen. En dan zegt Jezus, maar dat is goed. Het is een goede daad. Aan mij gericht, aan mij verricht. En dan gaat hij nog een stap verder. Jezus koppelt het aan zijn begrafenis. Wow. Wat is dat geweest? Hij zegt namelijk, zij heeft gedaan wat zij kon, vers 8, van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis, vers 8. Zij heeft gedaan wat zij kon, van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. En het is net of praat hij, heel apart, of praat hij over een voorwerp, even met respect gesproken, of praat hij over een voorwerp buiten zichzelf. Jezus praat hier al over zijn lichaam, het dode lichaam, dat als het ware gezalfd wordt voor zijn begrafenis. En die vrouw heeft het begrepen. Jezus wist, er komt geen tijd om mijn lichaam te zalven. Jazeker, de Bijbeltijgers onder u zullen zeggen, ja, maar wacht even. Jozef van Arimathea en Nicodemus en de dames, die kwamen met kruiden bij het graf. Ja, dat klopt. Maar dat was wat anders. Het gaat hier over wat ze in Israël in die tijd noemden de laatste daad van liefde die je aan een geliefde kon doen. Dat was het zalven van het lichaam van een overleden geliefde. Die werd gezalfd. En dat was vloeibaar. Vandaar ook die fles. Nicodemus en Jozef en die vrouwen die kwamen met kruiden. En dat werd in de doeken gedaan. En daarin werd het lichaam gewikkeld. En dat was tegen de, nou ja, noem het maar de geur. Dat was wat anders. Deze dame, deze vrouw deed dus als het ware datgene wat niet zou kunnen gebeuren. Want het lichaam van een misdadiger werd niet gezalfd. En Jezus voorziet hier, Jezus neemt als het ware met respect gesproken een voorschot op zijn begrafenis. En hij zegt, mijn lichaam, wat straks dood is, wordt nu al gezalfd door deze vrouw. Laat haar gaan. Had zij dat nou precies allemaal in haar hoofd? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat staat er niet. Maar is wel iets in haar wat haar dreef om dit te doen. Wat zegt dat nou over deze vrouw? Wat een apart verhaal. Het is een daad van liefde. Het was een belangrijk liefdewerk. Zo werd dat gezien in Israël. En Jezus wist dus dat het niet later tot die zalving zou komen. En deze vrouw doet het als het ware dus wel. Wie is die vrouw? En dan is het goed om te gaan naar Johannes 12. Dat gaan we niet allemaal doen. U mag het er wel bij zoeken. Dan kunt u eventueel kijken of het klopt wat ik zeg. Maar wie komen we daar tegen in Johannes 12? Lazarus, Martha en Maria. En wat blijkt nu? Deze vrouw met die olie is Maria. En als we dan gaan, laten we er toch maar even bij pakken. Johannes 12. Johannes 12, vers 1 tot 11. Daar komen we dus dat bekende drietal tegen, Lazarus, Martha en Maria. En we kennen het verhaal natuurlijk van Lucas 10, waar over Martha en Maria gesproken wordt. En dan weten we, van Martha wordt gezegd, die was druk bezig. En Maria had gekozen voor het goede deel. Maria zat aan de voeten van de Heer, luisterde naar de Heer. En Jezus zei, zij heeft gekozen voor het deel wat niet van haar afgenomen kan worden. En Martha die was druk bezig. We kennen dat verhaal, we hebben er zelfs een liedje van. Toch? Martha, Martha, leg je bezem neer. Al dat werken komt een andere keer. Of ben ik de enige die dat... Oké. Dat is Martha. Bezig. Busy, busy. Busy woman. Poetsen, poetsen, poetsen. En Maria die zit daar. En we kennen dat gesprek. Heer, zet haar alsjeblieft aan het werk. Martha, laat haar ook wat doen. Ik sjouw me de benen onder mijn lijf vandaan. Laat die vrouw aan het werk gaan. En dan zegt Jezus, ze heeft het goede deel gekozen. Want deze, ze zat aan zijn voeten en ze luisterde. En zegt Jezus, dat deel kan niet van haar afgenomen worden. Die Martha en Maria komen we hier tegen. En wat staat er in vers 2, Johannes 12, vers 2, Martha bediende. Ik dacht, heb ze het nou nog niet begrepen? Maar dat weet ik niet, hè? Dat is even interpretatie van mezelf. Maar waarom zegt Johannes daar nu, de evangelist, net dat kleine tussenzinnetje, Martha bediende. Ik geloof niet dat dat toevallig is. Maar goed, dat staat er niet, dus een beetje invulling van mezelf. Maar Martha was aan het bedienen. En wat doet Maria? Verkwisten, geld weggooien. Weer precies hetzelfde. Ze gaat precies in een andere houding zitten. Ze doet weer iets wat niets oplevert in onze ogen. Martha maakt in ieder geval het huis schoon. Zorgt dat er eten op tafel komt. Zorgt dat alles geregeld is. En wat doet Maria? Die komt met een pot olie en die giet dat over de Heer Jezus uit. Dat is haar bijdrage. En Martha is weer aan het bedienen. En toch zegt Jezus dat Maria had gekozen voor het deel wat niet van haar afgenomen kon worden. En vanuit dat deel giet ze de olie over het hoofd van de Heer Jezus. Wauw, wat is dat? Wat heeft die vrouw te pakken wat ik af en toe echt niet heb? Want mijn eerste reactie is ook denk, nou kan het ook wat minder? Nee, een hele pot olie, flats. Ik doe het even met opzet zo, dan krijg je ook een beeld van wat daar gebeurt. Hè? En dat is Maria die dus zit aan de voeten van Jezus, die luistert en die denkt en die in relatie met hem staat. Want ik denk dat daar haar kracht zit. Daarom wordt het ook genoemd een daad van liefde. Zij had begrepen wat haar Heer nodig had. En ze kon het misschien nog helemaal niet helemaal plaatsen tot en met kruisiging. En begrafenis en opstandingen en noem alles maar op. Maar ze wist vanuit het zitten aan de voeten van Jezus, dit moet ik doen. Zo mag ik hem dienen. Zo kan ik hem dienen. Dat is wat Maria doet. En logisch, en we zien daar dus ook in Johannes 12, dat dat Judas is die inderdaad reageert. Hij zag natuurlijk potentiële buit en hij zag het als het ware letterlijk wegvloeien. Over het lichaam van de Heer. Daar ging zijn geld. Wat een beeld, hè? Wat een beeld. Wat een beeld is dat. Die olie. Zoveel waard. En het stroomt over het lichaam van de Heer. En Judas kijkt ernaar en denkt. Daar gaat mijn geld. En ik dacht, nou. Ben ik nou zo heel erg anders als Judas? Soms niet. Soms begrijp ik het niet wat de Heer doet. Soms begrijp ik het ook niet wat mijn broeders en zusters doen. En dan heb ik daar heel snel wel een mening over. En dan denk ik, ja, had dat niet anders gekund? Wat is dat toch met die Maria? Heeft ze het dan toch weer beter begrepen dan mij? Zij was het die het deel had gekozen wat niet van haar kon worden afgenomen. En daaruit voortkwam dus dat ze Jezus zalfde. Zij zat aan zijn voeten en ze luisterde naar zijn woord, zoals we dat kunnen zien in Lucas hoofdstuk 10. Wat ontstaat er dan uit die relatie? Wist ze wat er ging gebeuren? Ik denk het niet. Was ze daarvan precies van op de hoogte? Nee, zoals ik al zei, ik denk het niet. Of handelde ze uit gehoorzaamheid? Jezus had haar lief, zoals hij alle andere mensen ook lief heeft. En Maria heeft op een of andere manier begrepen hoe ze die liefde kon beantwoorden. En dat is toch iets waar wij ten diepste naar verlangen, denk ik. En of we nou vrouw zijn of man, maar we zoeken naar hoe kan ik de liefde van de Heer beantwoorden. Ik vind dat soms lastig. Ja, Heer, ik heb u lief. Meen ik dat dan ook? Ja, dat meen ik ook. Maar ik vind dat soms lastig om te koppelen aan mijn hart, aan mijn binnenste. Wat betekent dat dan dat ik de Heer Jezus lief heb? Als ik praat over de liefde voor mijn vrouw, voor Ella, dan voel ik daar iets bij van binnen. En als ik praat over de liefde voor de Heer Jezus, dan denk ik soms, Heer, ik wil dat voelen. Zodat ik ook een pot olie pak en dat over uw hoofd uitgiet. Ik ben nog zo ingehouden. Zo van, ja, maar dit, ja, maar zus, of ja, maar zo. Wat zullen ze wel niet van me denken? Nou, Maria heeft dat misschien ook wel gedacht, maar er was iets in haar wat haar dreef vanuit haar liefde voor de Heer om hem helemaal nat te maken van de olie. Ja, dan neem ik genoegen met duim en wijsvinger. Soms. En dan vind ik het ook soms eng. En dan vind ik het lastig. Hoe beantwoord ik nou die liefde van de Heer? Iets in die relatie, ze wist wat ze deed. Ze zat aan zijn voeten en leerde van hem. Het gevolg is dan dat je soms onverwachte dingen doet en niet door mensen wordt begrepen. En zegt vers 8, ze deed wat ze kon. Dus het is toch ook weer iets doen. Ze deed wat ze kon. En wat deed ze? Ze zalfde de Heer. Dus het was niet zo dat ze vanuit die relatie alleen maar achterover zat en keek wat er gebeurde. Nee, er is iets gebeurd van tevoren al in haar. Wellicht dat ze dacht, hé, ze zijn aan het eten. En er kwam misschien een gedachte in haar op dat ze dacht van, moet ik dat gaan doen? Nou, dat durf ik niet. Ja, nou ja, goed, maar ja, oké, ik hou van hem. Ik laat het zien, ik ga daar naartoe. En wat ze er ook van vinden, ik ga het toch doen. Iets in die houding van Maria, daar verlang ik naar. Dat ik denk, oké, het is misschien gek wat God nu van me vraagt, maar ik ga het toch doen. Want ik hou van hem. Ik heb hem lief. En dan mag het iets kosten. Het is nogal wat geld, hè? En dan spreekt Jezus. Heel mooi, heel bijzonder. En dat is, vind ik, heel ontroerend eigenlijk. Dan zegt hij in vers 9. En in het Grieks staat er amen. Dus met andere woorden, let goed op. En wij hebben het vertaald met voorwaar. Ik zeg u. Vers 9, voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is ook zo, het is in de Bijbel terechtgekomen, dit verhaal. Dus het is waar wat Jezus zei. Maar er zijn zoveel dingen die in de Bijbel zijn terechtgekomen. Al die verhalen, die geschiedenissen, de gebeurtenissen, de ontmoetingen, de gesprekken, de confrontaties, de wonderen, de tekenen. En specifiek net van dit ene verhaal zegt Jezus, let op, er zal van haar gesproken worden. Dat heeft hij niet bij al die andere verhalen gezegd. Hij heeft nog eens een keer zoiets gezegd, hè? Als hij spreekt over het avondmaal, doe dit tot mijn gedachtenis. Dus als het ware ook een opdracht naar de toekomst toe, ga dat doen. En van deze vrouw wordt eigenlijk gezegd, praat over haar. En ik dacht bij mezelf, oeh, dat is nou net het verhaal waarvan ik denk, nou, ik fiets er maar even overheen. En van dit verhaal zegt Jezus, er moet ook voorwaar, dus met nadruk, er zal tot haar gedachtenis gesproken worden, wat dan? Van wat zij gedaan heeft. En wat heeft ze nou gedaan? Ze heeft vanuit haar relatie met Jezus, vanuit de relatie met de Heer, vanuit haar liefde voor hem, heeft ze dit gedaan. En ik geloof dat de Heer dat wil benadrukken. Niet eens zozeer die vrouw zelf, maar wat ze heeft gedaan. Wat Maria heeft gedaan. En waar kwam dat uit voort? Dat kwam niet voort uit heel hard poetsen en bezig zijn en bedienen, maar dat kwam voort uit zitten aan de voeten van Jezus, luisteren en hem dienen vanuit je hart, vanuit een hart wat gevuld is met liefde voor hem. En dat was het verhaal van Maria. En daarvan zegt Jezus, er zal van haar getuigenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Het was niet raar of ongemakkelijk, zij uitte haar liefde aan de meester. En Jezus vindt het belangrijk dat de wereld dat hoort. En die liefde voor hem is waarschijnlijk ook het meest lastige wat wij vinden te communiceren, of waar we moeite mee hebben om dat te communiceren naar de wereld. Wij vinden het makkelijker om iemand aan te spreken op iets, en te zeggen, ja, maar de Bijbel zegt dit, of de Bijbel zegt dat, of je moet zus, of je moet zo. Terwijl Maria start vanuit haar liefdesrelatie, en dat bedoel ik even met respect, hè, gewoon niet al die rare beelden van tegenwoordig erbij, maar haar relatie met Jezus, vanuit die relatie doet ze de dingen. En dat is de kern van het verhaal, volgens mij, van de Heer Jezus. Hier in die ontmoeting met Maria. En het mooie is eigenlijk, en daar sluit ik mee af, die armen, die komen echt wel aan bod. Jezus heeft daar iets heel aparts, of nou het is niet apart, maar iets opvallends over gezegd. Dat vinden we in Matteüs 25. En dat is het gedeelte waarin hij spreekt over zijn wederkomst. En dan zegt hij het volgende in Matteüs 25, vers 34, ik zal het voor u lezen. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt, gij gezegenden mijn vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggen de Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? Of wanneer was u arm en hebben wij u iets gegeven? Dat is even mijn vertaling, zet ik er nu zo tussen. Maar die zou je er zo tussen kunnen zetten. En dan zegt de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Dus zelfs in het dienen van die ander, van die minste broeders, zegt Jezus, dan heb je het aan mij gedaan. Dus daar komt het eigenlijk weer terug. Daar zie je weer die koppeling van, ja, het gaat uiteindelijk wat je doet voor mij. Het gaat erom wat je aan mij doet. En als je dat, hij noemt het zelf, hè, hij zegt weer precies hetzelfde, je hebt het aan mij gedaan. Van haar wordt gezegd, van die vrouw, ze heeft het aan hem gedaan. Op het moment dat we ons dan vervolgens uitstrekken naar die ander, in welke nood dan ook, zegt Jezus, je doet het aan mij. En dat was het hart van Maria. Dat was het hart van die mevrouw met haar ontzettende dure pot met olie. Nardus, mirre. Dat was het hart wat zei, oké, Heer, hier is het. Ik giet het over u uit. En waar kwam het uit voort? vanuit dat wat had ze begrepen van het zitten aan zijn voeten. En het luisteren naar hem en haar liefde teruggeven aan hem die haar zo had lief gehad. Zoals hij ons allemaal heeft lief gehad en lief heeft. En vanuit die relatie mogen wij leren geven. Ook als het 10.000 euro kost. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer, ik dank u wel. Heer, ik dank u wel voor het voorbeeld van deze vrouw. Die vanuit haar relatie met u kwam tot deze daad. Een daad van liefde. Uw lichaam werd gezalfd. En u had dat eeuwigheidsperspectief. U zag wat er ging gebeuren. En u zag wat er nodig was. En zij handelde uit gehoorzaamheid, uit liefde. Heere, wilt u ons ook helpen dat wij dat ook gaan doen. Dat we dat ook mogen leren om aan uw voeten te zitten, naar u te luisteren, te kiezen voor het deel wat ons niet wordt afgenomen en daarvan uit te geven. Te geven aan een ander en daarin te geven aan u. Want het gaat om onze vertaling van onze liefde die wij hebben voor u, Heer. En kom onze onmacht daarin tegemoet. Help ons klein geloof daarin, Heer. Help ons ook in onze, waarin we ons soms zo machteloos voelen. Heer, help ons dat we kunnen beantwoorden aan de liefde die u voor ons heeft. En dat wij boodschappers mogen zijn in deze wereld van uw liefde. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, en ook op dit moment wil ik bidden voor de mensen die misschien in hun hart wel ervaren, ja, ik sta op zo'n punt. Ik weet dat ik iets moet doen, maar ik durf het niet zo goed. Of er is iets wat mij tegenhoudt. Heer, wilt u deze mensen helpen? Zegen hen met uw liefde. Zegen hen met uw vrijmoedigheid. Zegen hen met hun kracht om het te doen. Niet voor mensen, niet voor zichzelf, maar om te laten zien dat ze van u houden en gaan voor u. Dank u wel daarvoor, Heer. En dank u wel, Heer, help ons ook als wij misschien in die andere rol zitten, waarin we nog soms zo om ons heen kijken en ons vragen stellen van wat gebeurt hier eigenlijk? Moet dat nou zo? Wat is dit gek? Wat is dit raar? Heer, help ons om ons over te geven aan uw liefde en om het los te laten. En te zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Vader, daarin hebben wij uw leiding zo nodig. Help ons daarin, Heer, wilt u ons toerusten met kracht, met liefde en het werk van uw Heilige Geest in ons leven. In Jezus' naam. Amen.